Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 17, vers 1 en 7. Behaag u, Heere, naar mijn gebed geschreien, goede zaak te horen. En ook het zevende. Red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heilgoed achten. Psalm 17, vers 1 en 7. Gemeente, we belijden ons geloof vanavond met zondag 50 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 50 van de Heidelberger. En daarna willen we samen zingen Psalm 104, het zevende vers. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt. Psalm 104, vers 7. Maar belijden wij nu ons geloof met zondag 50. En daar is de vraag, welke is de vierde bede? En dan is het antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Dus met alles wat ons lichaam nodig heeft. Opdat wij daardoor erkennen dat gij, de Heere, de enige oorsprong van alle goeds zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen. Dus tot ons nut zijn. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Amen. Schriftlezing gemeente vindt u op twee plaatsen in de Bijbel. Allereerst in Spreuken 30 en we lezen daarvan vers 1 tot en met 9. Spreuken 30 vers 1 tot en met 9 en daarna lezen we Matteüs 6 vers 7 tot en met 13. Matteüs 6 vers 7 tot en met 13, dat is het Onze Vader. Matteüs 6 vers 7 tot 13. Maar eerst Spreuken 30, vers 1 tot en met 9. En in Spreuken 30, daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. De woorden van Ager, de zoon van Jake, de last. De man spreekt tot Itiel, en Ugal. Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd. En de kennis van heiligen niet bezeten. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden van de aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze me niet, voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij en geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik, arm geworden, stelen en de naam van God aantasten. Tot hier onze eerste schriftlezing. Tekst voor de preek komt uit dit gedeelte, de versen 7 tot en met 8. En dan nu lezen we ook nog een ander gebed. En dat is Matteüs 6, vers 7 tot en met 13. En daar lezen we het woord van God als volgt in Matteüs 6, vers 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hier eindigt gemeente ook onze tweede schriftlezing. Dan willen we nu het aanzicht van de Heere God gaan zoeken om hem te bidden. Heere grote God in de hemel, hartelijk dank dat we ook op deze avond, een door de weekse avond, samen mogen zijn in de kerk. En Heere, wat fijn om elkaar te ontmoeten. Maar Heere, bovenal is het van wonder dat u ons wilt ontmoeten. Een zondige gemeente met zondige mensen. En Heere, toch ziet u naar ons om. En toch wilt u ook door ons gebeden worden. En daarom mag het vandaag ook biddag zijn. En we danken u daarvoor, Heere, dat er ook, nou, voordat het seizoen van zaaien en oogsten weer gaat beginnen, dat we toch een moment bij elkaar mogen komen om u te vragen ook om een zegen. En Heere, dan hebben wij een zegen nodig bij alles wat we doen. Dat hebben we samen beleden. En de Heer Jezus heeft ons ook leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, Heere, wij zijn in alles van u afhankelijk. En dat willen we vanavond aan u beleiden. En Heere, geef dat we dat ook zo in ons hart beleven. Dat we dat ook voortdurend zo beleven. Nou, dan moeten wij u ook beleiden dat wij toch ook zo makkelijk zonder u weer kunnen, Heere. Wij zijn zo zelfstandige mensen die niet beseffen dat u onze schepper bent en dat u ons zo alles telkens weer schenkt. We hebben ons in het paradijs van u losgerukt. En daarom kunnen we ook zo makkelijk zonder u. Zelfs, Heere God, als u in ons hart en in ons leven die afhankelijkheid gewerkt hebt, dan is dat nog nooit volmaakt. En Heere, dan mogen we bidden, mogen we daarin groeien, in het besef van afhankelijkheid, in het besef van u nodig te hebben. En Heere, dan komen we tot u. En dan komen we u vragen om uw zegen over heel deze wereld. We bidden u, Heere, geef dat het gewas mag groeien, ook in het komende seizoen, op het westelijk halfrond. Ja, Heere God, wij bidden en vragen u, wilt u nog zorgen dat er voedsel zal zijn voor ons, maar voor alle mensen wereldwijd. En als we dat u vragen, dan denken we meteen ook aan de mensen die honger hebben. Er is zoveel honger nog in de wereld, Heere. En dat is niet omdat uw aarde niet genoeg produceert. Maar dat is omdat het zo oneerlijk verdeeld is. En dat brengt ons ook meteen bij dat probleem. En dat willen we ook aan u voorleggen, Heere. Geeft u dat, terwijl het in deze wereld zo oneerlijk verdeeld is. Dat daar toch een rechtvaardige en eerlijke verdeling zal komen. En we willen u dan bidden dat alle dingen die dat ook in de weg staan, politiek, oorlogen, al die hardnekkige, zondige structuren, Heren, wilt u ervoor zorgen dat die afgebroken worden? Geef dat waar wij kunnen, dat we daar ook iets aan bij zullen dragen, om ook voor een eerlijke en een rechtvaardige wereld te staan. Heren, dan weten wij wel dat hier op aarde nooit het paradijs komt. En dat er altijd honger zal zijn en dat er altijd armoede zal zijn, totdat de Heere Jezus terugkomt. En toch, Heren, mogen we het u wel vragen om, Heren, omdat er zoveel mensen ook lijden. En dan dragen we zo heel deze aarde aan u op. Deze wereld die zucht onder de gevolgen van de zonde. Ja, we bidden u voor landen waar oorlog is. Wilt u geven dat daar vreugde komt, vrede komt? Wilt u zorgen, Heere God, dat politieke leiders hun verstand zullen gebruiken, dat ze ook de beslissingen die ze nemen, Heren, kon het zijn, mochten nemen in afhankelijkheid van u en in verantwoordelijkheid aan u. En dat ze u, de levende God, ook gaan zoeken. Maar wilt u toch deze wereld nabij blijven, Heren? Verlaat deze wereld niet. Het is en blijft uw wereld, al is die zo ver van u afgevallen. Ja, Heren, dan bidden we u bovenal om de verspreiding van uw woord. Om voor het werk van zending en van evangelisatie willen we u bidden. Mag dat ook voortgang hebben? Wilt u zijn ook bij het werk wat wij als gemeente mogen ondersteunen? En dan denken we bijzonder ook aan project Yeti. Wilt u geven dat ook daar uw zegen ervaren mag worden? En dat ook als wij onze bijdrage mogen leveren, dat ook zal bijdragen, Heere God, aan de komst van uw koninkrijk. We willen u bidden, allen die zich inzetten voor zending en evangelisatie. We denken ook aan Eveline Zuiderduin, die ook in Gambia is. We mogen u danken dat het goed met haar gaat. En we willen ook bidden dat zij ook daar tot een rijke zegen gesteld zal worden. We blijven ook aan haar denken, Heren. En zo bidden we voor allen, ook in onze gemeente, die zich op welke manier dan ook inzetten voor de naaste, dichtbij of ver weg. Heere God, we vragen om uw zegen daarover. Ja, dan hebben wij ook als gemeente zo uw zegen nodig. Al het werk wat in onze gemeente mag gebeuren, u weet er ook van, Heren. Het werk van de kerkenraad, maar dat niet alleen. Het werk ook van bezoekdames, het werk van de oppas, van de organisten, van de kosters. Heere God, zoveel mensen die zich ook inzetten voor u en voor uw koninkrijk, de Bijbelkringen. Heere God, we danken u daarvoor dat het ook er allemaal mag zijn. Maar we bidden ook om uw zegen ervoor. Geef ons, ja Heere God, dat het gewas zal groeien, maar ook dat wij zullen groeien in het allerheiligst geloof. En dat Heere God ook in onze gemeente ervaren mag worden dat u aan het werk bent. Dat u zelf, Heere, met uw geest werkt en regeert in de harten van mensen. O, daar hebben we u zo bij nodig. En daar blijven we u ook bij nodig hebben, Heere. Ach, wilt u zo doorwerken? Denkt u aan de catechizanten, aan de belijdeniscatechizanten? Denkt u aan allen die, ja, Heere God, u zoeken. En ook aan hen die zo worstelen kunnen met het geloof. Die het soms zo moeilijk vinden om u te vinden. Die zich soms door u verlaten kunnen voelen. Heere God, u kent ook alle geestelijke worstelingen die er ook in onze gemeente zijn. Wilt u ook zelf nabij zijn? Juist die tobbers. Juist die mensen die van zichzelf ook soms niet geloven kunnen. Ja, Heere, maar gedenk ons allen. Ja, Heere, wil geven dat uw lof en uw eer gevonden mag worden in onze gemeente. Dan mogen we u bidden voor het werk wat we mogen doen. Het werk in uw koninkrijk, maar ook het werk waarmee we ons brood verdienen, Heere. We denken aan hen die op kantoor werken of in de fabriek of op een andere plaats werken, in de zorg, onderwijzend personeel. Heren, allen die een taak hebben in deze samenleving. We willen u voor hen bidden en vragen. Mag al ons werk wat wij doen, mag dat voorspoedig zijn. En mag dat ook gezegend worden. Mogen wij ook op de plek waar wij werken tot een zegen zijn. En dat bidden we ook voor hen die thuis werken. Dat bidden we ook voor hen die het huishouden doen. We bidden ook, Heere God, voor hen die niet meer kunnen werken, omdat ze daar te ziek voor zijn. We bidden voor hen die geen werk hebben, omdat ze werkeloos geworden zijn. We bidden voor hen die buiten het arbeidsproces terechtgekomen zijn, omdat ze al ouder zijn. Heere, wij hebben toch allen u nodig. We hebben allen ook datzelfde nodig. En we dragen zo alles wat wij doen, van dag tot dag, aan u de Heere op. Zo mogen u bidden, Heere, ook voor de kinderen die naar de scholen gaan en voor de jongeren. Wilt u ook daar zijn? Wilt u ook geven dat zij ook hun leerplicht met vreugde mogen vervullen? Ze zullen niet altijd zin in hebben om hun huiswerk te maken, maar geeft u hen er toch ook een beetje vreugde in, Heere? O, zo dragen wij ook aan u op alle noden die er zijn in de gemeente. Die kent u ook, Heere. Zij die worstelen met ziekte. Zij die worstelen met lichamelijke gebreken. U kent, Heere God, onze noden. U kent onze zorgen ook daarin. Willen we in het bijzonder ook wel aan u opdragen de schoondochter van mevrouw de Jong, die morgen ook geopereerd moet worden. Heere, wilt u ook geven dat alles goed zal gaan? Dat ze ook door de operatie heen mag komen, dat het ook gezegend wordt. Ja, we dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. In wat ons lichamelijke toestand betreft, ook wat onze psychische toestand betreft, Heere. U weet, ook als we daar mee worstelen, als we daarin moeite en zorgen en verdriet kennen, als we soms vastlopen met onszelf, o Heere God, u weet ervan. En ook dat mogen we bij u brengen. We bidden u voor hen die verdriet kennen in hun leven. De rouwdragende, de weduwe, de weduwnaren, de wezen. Heere God, gedenk hen allen en geef hen ook troost in het gemis. Denkt u aan mensen die alleen staan, aan mensen die zich eenzaam voelen, wat nog niet hetzelfde is. Maar denkt u ook aan de gezinnen, Heere, de vaders en de moeders, die de moeilijke taak hebben om kinderen op te voeden. O, geeft u hen daarvoor ook alles wat nodig is. Ach, Heere, zo hebben we zoveel aan u te vragen. En we leggen al deze dingen op deze biddag voor u neer, Heere. Ons hele leven willen wij stellen onder het gezag van uw woord. En ons hele leven willen wij leggen in uw hand. En voor ons hele leven vragen wij u om uw zegen. En dat niet omdat wij het verdienen. Want, Heere, wij hebben niets verdiend. Ja, het enige wat wij verdiend hebben, dat is het eeuwige oordeel. Maar wij loven en prijzen uw grote naam om Jezus Christus, onze Heere. En alleen op hem doen wij dan ook een beroep. Hoor onze gebeden in zijn naam. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen als antwoord of als inleiding op de prediking. Psalm 4. Vers 3 en vers 4. Psalm 4, het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden, het zuivere reukwerk der gebeden. En ook het vierde, gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven. Psalm 4, vers 3 en 4. Gemeente, eigenlijk mag dat niet. Maar ik lees u de tekst voor in mijn eigen vertaling. Normaal is dat een beetje een teken dat de dominee een beetje eigenwijs is. Want dan denkt hij dat hij het beter kan vertalen als bestaande vertalingen. Nou, dat moet u dan maar denken. Ik lees hem even aan u voor. Twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze me niet voordat ik sterf. Dat wil dus zeggen in mijn leven. Verwijder leegheid en leugentaal van mij. En geef mij geen armoede of rijkdom. Voed mij met het brood van het mij toegewezen deel. Opdat ik niet verzadigd geworden u zou verloochenen en zeggen wie is de Heere. Of opdat ik niet arm geworden zou stelen en de naam van mijn God zou aantasten. Gemeente, we luisteren op deze middag naar een gebed. Een gebed uit het Bijbelboek Spreuken. En het is ook meteen het enige gebed in het Bijbelboek Spreuken. Meer gebeden vinden we daar niet. Eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt van de spreuken, zou je kunnen zeggen. Tussen al die wijze uitspraken vinden we in één keer een gebed. En dat is niet zomaar. Nee, want zo vreemd is dit gebed dan eigenlijk ook weer niet. Het past wel heel goed in dat spreukenboek. En het is eigenlijk ook met dezelfde reden in het spreukenboek gezet als al die spreuken. Namelijk als een gebed wat ons wijs kan maken. Zoals je van al die spreuken wat kunt leren en wijs kunt worden, zo geldt dat ook van dit gebed. Het is een gebed waar wij echt van kunnen leren, al was het alleen maar om te leren hoe wij zelf kunnen bidden. Een gebed van Agur. Nou, wie Agur precies was, dat weten we niet. Hij wordt in het gedeelte wat we gelezen hebben de zoon van Jake genoemd, maar we weten ook niet wie Jake was. Nou kunnen we merken dat het een wijze man geweest is, die Agur. Dat merken we al meteen uit wat hij zegt. En dat is, hij vindt zichzelf niet zo wijs, helemaal niet. Lees maar eens wat hij zegt in vers 2. Hè. Hij zegt, voorzeker. Ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Of zoals de Statenvertaling het heeft, ik heb geen mensenverstand. Agur die overschat zichzelf duidelijk niet. Hij weet heel goed dat hij niks weet. En dat is wijsheid. En nog meer is het wijsheid omdat Agur ook weet dat hij het woord van God nodig heeft. Als de enige bron van wijsheid. Hij zegt in vers 2, ik weet eigenlijk niks. En dan zet hij in vers 5 het woord van God tegenover. Leest u maar mee wat hij daar zegt. Hij zegt, ieder woord van God is gelouterd, zuiver. Nou, dan ben je wijs. Als je weet dat je zelf niks weet en dat het woord van God de enige bron van wijsheid is. En zo komen we dan ook bij zijn gebed, wat hij doet in de versen 7 tot en met 9. Het enige gebed in Spreuken, het enige gebed ook wat we van Agur hebben. En we noemen het ook wel het gebed van Agur. Het zal niet het enige gebed zijn wat hij in zijn leven gedaan heeft. Maar haast klinkt het wel zo, gemeente, want wat zegt hij nou eigenlijk, hè, aan het begin? Hoe begint het eigenlijk? Hij zegt, twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze me niet voordat ik sterf. Onthoud ze mij niet in mijn leven. Twee dingen heb ik gevraagd. Zal die niet meer gevraagd hebben, die man? Weet niet, u zult toch ook wel vaker gebeden hebben? En u zult toch meer dan twee dingen aan God gevraagd hebben, denk ik zo. Of niet? Ja, Agur zal ook wel andere dingen gevraagd hebben. Maar blijkbaar zijn dit de twee belangrijkste zaken. Welke twee dingen zijn dat? Nou, laten we eerst de vraag eens aan onszelf stellen. Hè? Als u nou twee dingen aan God mocht vragen op deze biddag, wat zou u dan vragen? Wat zou jij dan vragen van God? Ja, waar bidden we om? Waar bidden we vandaag op deze biddag eigenlijk om? Agur vraagt de Heer om twee dingen. Het eerste is, doe ijdelheid, de HSV heeft valsheid, en leugentaal ver van mij. En het tweede is, Geef mij geen armoede of rijkdom, maar voed mij met het brood van het mij toegewezen deel. Nou, was dat nou ook waar u om zou vragen? Of waar jij om zou vragen? Twee dingen van God vragen. Nou, dat ik geen leugen, niet te maken heb met leugentaal. En dat ik niet de rijk en de arm word, maar gewoon dagelijks mijn brood heb. Twee dingen. Ja. Als ik voor mezelf spreek, gemeente, dan zouden dat toch niet de eerste dingen zijn waar ik aan dacht. Als u mij zou vragen, nou, waarom zijn we hier nou op die biddag vanavond in de kerk bij elkaar gekomen? Ja, dan zou ik zeggen, nou, we komen de Heren om een zegen vragen. We hebben de zegen van de Heren nodig, een zegen over het land, dat het komende seizoen alles zal groeien en dat ons werk voorspoedig gaat en dat de gewassen straks weer geoogst kunnen worden. Een zegen over heel ons leven en niet alleen het aardse leven, maar ook het geestelijke leven. Een zegen over Gods woord wat gepreekt wordt. Een zegen over onze ziel. Dat ik de Heren mag leren kennen en meer mag leren kennen. Nou, gemeente, misschien doet Ageur dat ook wel. De Heren vragen om een zegen. Maar Ageur vult die zegen van God eigenlijk nogal wat in. En dat doet hij denk ik op een iets andere manier als dat ik dat zou doen. En daarom kan ik ook wat van hem leren. Waar denkt u aan bij de zegen van God? Waar denk jij aan? Als God je zegent. Nou, ik denk dat wij al snel denken, ja, dan gaat het goed in je leven. Dan heb je geen zorgen, dan heb je geen moeilijkheden. Dan heb je welvaart en welzijn. Komen we vandaag samen om te bidden dat het goed met ons zal gaan. Dat we voorspoed zullen hebben. Nou, dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk om daarom te vragen. We hoeven echt niet te bidden om tegenspoed. En we mogen echt wel bidden dat we geen gebrek zullen hebben. Ook het komende seizoen niet. En we zullen het zo na de preek zingen in de berijming van het Onze Vader. Dat ons dan geen gebrek bedroef. Dat nooit uw zegen van ons wijk, die maakt alleen ons blij en rijk. Ja, daar bidt Ageur ook om. Hij bidt dat hij geen gebrek, geen armoede zal hebben. Geef mij geen armoede. Maar dan gaat Ageur verder met zijn gebed. Hij zegt, geef mij ook geen rijkdom. Maar voed mij met het brood van een mij toegewezen deel. Zijn we daarom vanavond ook naar de kerk gekomen? Om de Heere te vragen dat hij ons geen rijkdom zal geven. Dat is toch een beetje vreemd, of niet? Ik vind dat best wel vreemd, gemeente. Ageur bidt daarom. En ik had daar niet zo snel aan gedacht als Ageur me daar niet op gewezen had. Want waarom zou je daarom bidden, om niet rijk te worden? Nou, zegt Ageur, omdat ik dan het gevaar loop om u te vergeten. Dat zegt hij in het volgende vers. Ageur bidt niet alleen om een zegen. Hij bidt om de zegen van de afhankelijkheid. Ja, gemeente, tegenwoordig heb je in het christendom een stroming die mensen leert om rijkdom te bidden. Dan zeggen ze, nou, God die wil natuurlijk niet dat jij iets tekort komt. En God die wil ook niet dat je het moeilijk hebt. God is een God van overvloed en ja, dan mag je ook alles aan hem vragen wat je wil hebben. En als je het niet krijgt, dan heb je misschien te weinig geloof. En je moet het tiende geven en dan zal God je zegenen. Een boodschap, gemeente, die wereldwijd en ook in ons land aan invloed wint. En het klinkt natuurlijk ook goed, hè, dat God niet wil dat je gebrek hebt. Nou, dat wil God ook niet, dat is waar. God heeft ons in het paradijs niet voor het gebrek geschapen, maar dat is wel ontstaan, dat is wel gekomen in deze wereld door onze val. Ja, en daar houdt die tak van christendom weinig rekening mee. Dat we gevallen mensen zijn. Houden wij de rekening mee, gemeente? En dan wordt het natuurlijk al helemaal vreemd, hè, zoals wij dat beleiden. Dat de Heer in ons leven ook ziekte kan sturen of tegenspoeden of nood. Dat de Heer dat ook op je pad kan brengen. Voor sommige mensen is dat een totaal waanzinnig idee. Dat zal God nooit doen natuurlijk. Alles, al het kwade komt van de duivel en al het goede komt van God. En dan bepaal ik wat goed en kwaad is. Ze zouden nooit zeggen wat Job zegt, hè? Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Nou, dat is nogal wat en ik geef u toe, daar is wel genade voor nodig om dat ook na te spreken. Maar gemeente, Job beleidt dus wel ook de kwade dingen. Ook die rampen die mij treffen, ze komen mij toe uit Gods hand. Kijk, het leven van een christen hier op aarde, dat is niet lang leven de lol en maar feesten en... Nee, tuurlijk, het is een leven van blijdschap, daar hebben we net ook over gezongen. Maar de Heer Jezus heeft wel gezegd, wie een discipel van mij wil zijn, die moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Daar heeft de Heer Jezus het over. En u kent dat gedichtje wel. Daar moet veel strijd gestreden zijn, veel kruis en leed geleden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn, een nauwe weg betreden zijn. En veel gebed gebeden zijn. Zolang we hier beneden zijn, wil het hierna vrede zijn. Notabene een gedichtje van een remonstrantse dominee uit de 16e eeuw. Iemand die echt niet zo zuiver op de graad was. Maar hij had denk ik toch meer van het woord van God begrepen dan menig christen heden ten dagen. En nou denk ik dat er niemand vanavond hier is die het tegenovergestelde van aangebidt. En die zegt, nou Heere, geef me rijkdom. Of, zoals het refrein van een liedje zegt, een liedje, ja, ik heb vroeger bij een supermarkt gewerkt, gemeente, en dan was ik daar in het magazijn, ik werkte op de groenteafdeling, dan moest ik de fusten, de kratten opruimen. En dan was er een liedje op de radio en dat ging, ja, ik vond het best een beetje schokkend, dat ging zo. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oftewel, heren, koopt u voor mij alstublieft een Mercedes-Benz. En ik denk dat degene die dat liedje gemaakt had, dan niet aan een A-klasse dacht, maar aan een S-klasse. Nou gemeente, dat kun je natuurlijk niet aan God vragen. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Hè? Dat is op het godslasterlijke af. En eerlijk gezegd, denk ik dat degene die dat liedje gemaakt heeft, daar juist ook de vinger bij wilde leggen. Hè? Dat wij mensen God niet voor ons karretje kunnen spannen. Ook niet in ons gebed. En gemeente, nou kunnen we daar natuurlijk ja, heel makkelijk zeggen, nee, dat, zo kan het niet. En zoals het welvaartschristendom het doet, en zo kan het ook niet. Maar als we nou eens eerlijk worden, voor onszelf, hebben we daar nou toch niet allemaal last van? We kunnen best afstand nemen van de extreme. Maar als ik naar mezelf kijk en naar mijn eigen gebedgemeente, dan bid ik toch liever om dat wat mij aantrekkelijk voorkomt, dan dat ik werkelijk bid om wat goed voor mij is. Wat de Heere goed voor mij vindt. En proberen wij soms misschien ook met ons gebed, net als de heidenen, God voor ons karretje te spannen. Nou, we willen toch allemaal maar het liefst een beetje een prettig leven, toch? En we zijn best wel op ons plezier en op ons gemak zijn we toch best wel opgesteld. En we mogen toch ook genieten van wat God ons geeft? Nou, zeker. Maar gemeente, hebben we ook geleerd om onszelf te verloochenen. En misschien is juist het gebed wel waarin je dat ook leert. Agur zal rijkdom ook best aantrekkelijk gevonden hebben. Maar hij wist, en daar kende hij zichzelf goed genoeg voor, dat heeft geen goede uitwerking op mij. Gemeente, hebben we geleerd om tegen onszelf in te bidden. Dat we niet op onszelf gericht zijn. Heere, geef me die S-klasse maar. Nee. Maar dat we op God gericht zijn. Dat we niet vragen om wat ik wil. Maar dat we leren bidden, uw wil geschieden, uw wil geschieden. Gemeente, dat is een les, hè? Wat is dat een les? Om dat te leren bidden. Ik bid zo makkelijk naar mezelf toe. Maar nou God centraal in mijn gebed. Zoals de Heer Jezus ons dat leert. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. Daar begint de Heer Jezus mee. God centraal. Nou, Agur die had daar iets van geleerd in zijn leven. En daarom kan Agur het bidden. Heere, geef mij geen rijkdom. Kan ik dat meebidden van harte met Agur? Vanavond. Nou, u bent misschien best tevreden. U zegt, nou, komt niks tekort. Hè? Tuurlijk. Ja, iets meer is helemaal niet verkeerd. Maar ach, ik heb genoeg. Ik hoef echt niet rijker te worden dan ik ben. Maar stelt u zich nou eens voor, hè? Dat er deze week iemand zou zijn en die zou tegen u of tegen jou of tegen mij zeggen, kijk, ik heb een miljoen euro voor je, hoef je niks voor te doen, belastingvrij. Nou, wat zou u zeggen? Ik zou het heel lastig vinden, gemeente, om dan te zeggen, nou nee, dank je wel. Want ik wil eigenlijk niet rijk worden. Nou, kun je dan wel bidden wat Agur bidt? Heer, geef me geen rijkdom. Zijn we het daar wel echt mee eens? We kunnen niet zo bidden en tegelijk toch heel erg op ons geld gespind zijn. En met die rijkdom bezig zijn. Het is niet vrijblijvend wat we bidden. We kunnen het wel makkelijk nazeggen wat Agur zegt. Geef me geen armoede, geef me ook geen rijkdom. Maar dat heeft dan, als je daadwerkelijk zo bidt, dan heeft dat ook gevolgen voor de praktijk van je leven. En voor hoe je omgaat met het geld wat je wel hebt. Als je naar de wil van God leert bidden, gemeente, dan leer je ook naar de wil van God leven. Ja, zegt iemand, je kunt die miljoen wel aannemen en dan geef je het aan een goed doel. Nou, oké. Ik moest denken aan een krantenbericht, begin van dit jaar. Dat ging over een man van 62 jaar uit Tilburg. Die had de eindejaarstrekking van de staatsloterij gewonnen. Hij kreeg 30 miljoen euro. Maar hij wilde daar niets van houden. Hij gaf het meteen weer weg. Hij gaf het aan zijn twee kinderen. Nou ja, het bleef in de familie, zul je maar zeggen. En hij zei tegen de krant, ik heb niets nodig. En ik wil ook blijven werken. Want dat heb ik wel nodig. Want ik moet bezig zijn. Want ik ben een jaar geleden mijn vrouw verloren. En anders ga ik thuis zitten en dan ga ik erover denken en dan gaat het niet goed met me. En ik zit ook niet te wachten op allerlei bedelbrieven van mensen. Ja, zegt hij, eigenlijk had ik liever gehad dat ik dat lot kon inleveren en dat ik mijn vrouw terugkreeg. Ja, gemeente, dat kunnen we denk ik ook wel begrijpen. Die man die wist heel goed dat geld niet gelukkig maakt. En ik weet niet of die man een christen was, maar dat hoef je natuurlijk ook niet te zijn. Om te beseffen dat geld niet gelukkig maakt en dat rijkdom, aards bezit niet gelukkig maakt. Die wijsheid die kun je overal tegenkomen. Ook Seneca, een heidense wijsgeer die ongeveer in de tijd van de Heer Jezus leefde, die zei dat al. En die zei, de beste manier om geld te bezitten is dat je niet in de armoede valt, maar dat je er ook weer niet te ver van de armoede verwijderd raakt. Nou, is dat eigenlijk niet een beetje hetzelfde wat Agur hier zegt? Hè? Je kunt maar beter niet te rijk zijn, je kunt ook maar beter niet te arm zijn, een beetje ertussenin. Ja, dat lijkt misschien oppervlakkig een beetje hetzelfde te zijn, gemeente, maar toch is het wel heel anders. Er is een groot verschil tussen Agur en Seneca. Want Agur, die bekijkt ook de rijkdom en de armoede, bezitten en het niet bezitten, nou niet los, niet op zichzelf. Hij brengt het in verband met God. Hij bekijkt de dingen in zijn leven in het licht van de Heer. Kijk, gemeente, daar gaat het om op een biddag. Dat we alle dingen in zijn licht zien. Het gaat om onze verhouding, om onze relatie tot God. Kijk, wie de Heer Jezus kent en wie God kent door hem, die ziet alle dingen in zijn leven, ook de meest normale dingen, van het dagelijks bestaan, je dagelijkse brood, in zijn licht. En op een biddag komen we juist met die alledaagse dingen bij de Here, om het te leren in zijn licht te zien. Kijk, dat is een onderdeel van bekering. Je leven in Gods licht zien. Ager die bekeek zijn leven in Gods licht. En als je alles in Gods licht bekijkt, dan kom je ook met alles in je leven bij God. Dat is wat bidden is. Tot de Here naderen met al die dingen in je bestaan. En nou schrijft Ager hier niet precies aan God voor hoeveel hij wel en hoeveel hij niet moet verdienen. Hij zegt niet: Heere, zorgt u maar dat ik niet onder het minimumloon zak. En zorgt u er ook maar voor dat ik niet boven anderhalf of boven twee keer modaal uitkom. Nee, zo niet. Ager die weet dat armoede en rijkdom in Gods handen liggen. Ager bidt niet tegen armoede en rijkdom op zichzelf. Hoewel die er inderdaad de voorkeur aan geeft om niet te arm en niet te rijk te zijn. Maar hij zegt ook niet van: kijk, armoede is altijd funest. En rijkdom is ook altijd funest. Nee, dat zegt hij niet. Ager bidt niet zozeer tegen armoede en rijkdom, maar tegen de gevaren van armoede en rijkdom. En vooral tegen de gevaren in de verhouding naar God toe. Op die gevaren wijst hij in vers 9. Opdat ik niet verzadigd geworden u zou verloochenen en zeggen: wie is de Heere? Of opdat ik niet arm geworden zou stelen en de naam van mijn God zou aantasten. Dus we moeten goed kijken naar de motivatie, gemeente. Hij zegt niet van: nou, Heere, maak me maar niet rijk, want dan heb ik net als die man van die postcode loterij elke keer bedelaars en allemaal bedelbrieven voor de deur. Of al heb ik zorgen van: hoe raak ik mijn rijkdom nou niet kwijt en waar moet ik het in beleggen? Of er zijn mensen die zijn dan jaloers op me. Misschien gaan er wel vriendschappen door stuk. Dan maak me daarom maar niet rijk, Heere. Nee, dat is niet wat daar gebeurt. Pit. Hij zegt ook niet: Heere, maak me maar niet arm. Want dan heb ik zorgen hoe ik rond moet komen. En dan ben ik misschien afhankelijk van anderen. En dan moet ik misschien naar de voedselbank. En dan moet ik stelen. En dan kom ik in de gevangenis terecht. Nee. Hij zegt: Heere, zorgt u ervoor dat ik niet arm en niet rijk zal zijn, opdat het geen aanleiding zal zijn om tegen u te zondigen. Heere, dat ik toch uw naam niet zal onteren door mijn afhankelijkheid van u te vergeten. Uw naam, Heere, die moet geheiligd worden in mijn leven. En ik kan uw naam vergeten aan de ene kant. Uw naam ontheiligen aan de ene kant door u te vergeten, doordat ik onafhankelijk van u word, doordat ik zoveel heb dat ik denk van: ja, ik red het ook wel zonder God. En ik kan ook uw naam ontheiligen door te gaan stelen, waardoor ik u te schande maak, dat anderen zeggen: nou, dat moet je dat nou zien, die Ager, ik dacht toch dat dat een man was die God kende, maar nou is die aan het stelen. Dan ontheilig ik ook uw naam, Heer, dat wil ik niet. En daar bidt hij om, gemeente, om bewaard te blijven voor de zonde. En gemeente, daaraan kun je ook zien dat die Ager liefde had tot God en tot Gods eer. En daaraan kun je ook zien dat Ager zichzelf kende. Hij weet, hè, dat armoede en rijkdom voor hem een gevaar zijn en een verzoeking. En dat hij dan heel makkelijk in de valstrik van de zonde zal vallen. Dat kennis van zijn eigen hart. Hij onderschat de kracht van de zonde in zijn leven niet. Hij weet dat armoede vreemde dingen met een mens kan doen. Hij weet ook dat het sterke benen zijn die de wilde kunnen dragen. Ager die kent zijn hart en die is er bang voor. Gemeente, we hoeven nergens zo bang voor te zijn als voor de zonde. En als je God lief krijgt, dan ga je de zonde ook haten. Dan krijg je daar ook echt berouw over. Dan ga je er ook voor op de vlucht. Zoals Jozef. Helemaal als je iets geleerd hebt van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Want het zijn mijn zonden die hem aan het kruis brachten. Het zijn mijn zonden waarom hij in Bethlehem geboren moest worden. Het zijn mijn zonden die ervoor zorgden dat hij gevangen genomen werd in de hof. Het zijn mijn zonden die hem gegezeld hebben. Het zijn mijn zonden die zijn handen en voeten doorboord hebben. Het zijn mijn zonden die hem aan het kruis brachten. Gemeente, zou je dan de zonden niet haten? Zou je er dan ook niet tegen bidden, ook op een biddag? En dan mag je toch ook bidden, Heere, wilt u al die aanleidingen die er in mijn leven kunnen zijn om tegen u te zondigen en uw naam te ontheiligen, wilt u die zo ver mogelijk bij mij vandaan doen, Heere? Ja, dat heeft de Heer Jezus ons ook leren bidden, hè? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, we zijn er vanuit onszelf niet tegen bestand. Tegen al die verleidingen van de duivel, van de wereld, van ons eigen vlees. En daarom hebben we de Heer nodig. Heer, hou me staande. We zijn niet bestand tegen armoede, niet tegen rijkdom. Dat kan allemaal een aanleiding worden om te zondigen. Agur is zich daarvan bewust. Armoede kan je moedeloos maken. Dan kan je brengen tot de verzoeking om oneerlijk te worden. Rijkdom kan ervoor zorgen dat je vergeet dat God eigenlijk recht heeft op je leven en ook op al je rijkdom. Ja, Agur die zegt, als ik rijk en verzadigd geworden ben, dan zou ik u kunnen verloochenen en zeggen, wie is de Heer? Dus dat je eigenlijk niet eens meer weet wie God is. Farao in Egypte zei dat. Wie is de Heer? Met andere woorden, ik ken de Heer niet. Gemeente, is dat ook niet wat we toch in ons land zien? Dat we een rijkdom hebben en een welvaart. Hoeveel mensen leven er niet met het idee dat we God helemaal niet nodig hebben? Helemaal niet beseffen dat alles wat we hebben, dat we dat van God hebben. Want ja, als de oogst mislukt, nou, dan zetten we er een paar kassen bij en we regelen het wel. Ja, gemeente, is dat bij ons misschien ook zo? Dat ons leven zo vol zit met allerlei welvaart. Dat God er niet eens meer bij past. Wat voegt God nou nog toe aan mijn leven, wat al zo vol zit? Gemeente, is dat niet de leugen van onze tijd? Terwijl het natuurlijk juist andersom is, hè? Wat heb je aan je leven, al ben je nog zo rijk? Wat heb je aan de wereld als je zou de hele wereld winnen en je zou je ziel verliezen? Wat heb je aan al die bezittingen als de Heer Jezus niet je zaligmaker is? Als je geen vergeving van zonde door hem hebt? Ja, gemeente, het is een mogelijke uitwerking van rijkdom en van armoede die Agur hier noemt. Die je ook in de praktijk vaak terugziet. Gevaren die op de loer liggen. Maar gemeente, het kan ook anders. Dat is natuurlijk ook zo, dat moeten we er ook wel bij zeggen. Het kan ook zijn dat iemand die arm is, juist ook in zijn armoede op God vertrouwt. En juist weet, oh God kan mij helpen. En hij helpt ook op de meest wonderlijke wijze. Dat kan ook. Maar daar gebruikt de Heer ook vaak die mensen voor. Als wij iemand in armoede zien, dan mogen we ook wel onze handen uitstrekken om te helpen. Andersom, ook iemand die rijk is, hè, die juist erkent, Heere God, waar heb ik het aan verdiend? Hoe is het mogelijk dat u mij zoveel zegeningen geeft? En dat je juist ook heel diep beseft daarin, dat de Heer je overlaat met zijn weldaden. En een diep gevoel van dankbaarheid daar is. Want dat kan toch eigenlijk helemaal niet, dat de Heer me zo zegent. Hij doet het ook niet om mij. Hij doet het uit zijn genade, om Christus wil. Kijk, gemeente, hier gaat het eigenlijk om in ons leven. Om het goede zicht op armoede en op rijkdom, op voorspoed en tegenspoed. Op al die dingen in ons leven. Nou, nu heb ik het tot nu toe eigenlijk vooral gehad om het tweede waar Agur om bidt, hè? Tot nu toe. Geen armoede en geen rijkdom. Maar hij bidt om nog iets. En het eerste waar hij om vraagt, zoals de HSV het vertaalt, dat is: houd valsheid en leugen ver van mij weg. Vers 8a. Nou, iets minder letterlijk vertaald is dat, gemeente, als de Statenvertaling. De Statenvertaling die vertaalt valsheid. Hè? Wat de HSV als valsheid vertaalt in de grondtaal, staat daar inderdaad ijdelheid of leegheid. En dat heeft wel alles met elkaar te maken. Iets wat leeg is, wat ijdel is, dat is ook bedrieglijk. Als je belegt in een in aandelen of in een bedrijf wat eigenlijk leeg is, wat ijdel is, dan kom je ook bedrogen uit. Misschien kom je met die cryptocurrencies ook wel bedrogen uit. Als ik mijn leven bouw op wat leeg is, op ijdelheid, dan kom ik ook bedrogen uit. En de kanttekening die legt ijdelheid hier dan ook uit als alle waangeloof, dwaling en valsheid in de leer. Nou, dat is één verschil in vertaling. Nog een verschil, gemeente. De HSV die vertaalt houdt valsheid en leugentaal ver van mij. De Statenvertaling die vertaalt doe ijdelheid en leugentaal ver van mij weg. Nou, dat is natuurlijk wel een verschil, hè? Of je iets ver bij iemand vandaan houdt, of dat je iets ver bij iemand vandaan haalt en iets ver verwijdert van hem of haar. Hè? Zo kun je het ook vertalen. Verwijder leegheid en leugentaal van mij. Haal het bij me weg, heren. In het ene geval dan ben je eigenlijk vrij van ijdelheid en leugentaal. En dan vraag je aan de heren dat, dat het niet in jouw buurt komt. En in het andere geval dan zit er juist allerlei leegheid en leugentaal in je leven. En dan vraag je de heren om je daarvan te zuiveren en te reinigen. Matthew Henry die parafraseert eigenlijk het gebed van Agur hier en die zegt: verlos mij van de zonde. Van alle verdorvenheid en verkeerde uitgangspunten, van alle verkeerde praktijken en gevoelens, van alle dwaling en leugenleer, van alle liefde tot de wereld en alle dingen van de wereld die alleen ijdelheid en leugen zijn. Er zijn uitleggers die het uitleggen als een gebed om vergeving van zonde. Want als de Heere God ons vergeeft, dan neemt Hij de zonde weg. Zoals de Heer Jezus ons leerde bidden, vergeef ons onze schulden. Maar waarschijnlijk moeten we ook bij dit gebed van Agur denken aan dat gebed wat ik al aanhaalde. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het is eigenlijk een gebed waarin gestreden wordt tegen de zonde. En dan hebben die twee dingen waar Agur om bidt dus ook wel weer alles met elkaar te maken, gemeente. Hij bidt eigenlijk om bewaard te blijven voor de leugen. Aan de ene kant voor de leugen van rijkdom. Want rijkdom kan je bedriegen. Dat je denkt dat je God niet meer nodig hebt. En aan de andere kant voor de leugen van de armoede. Waarbij je denkt dat je voor jezelf moet zorgen. En dat God je niet helpt. En dat je daarom allerlei verkeerde middelen ter hand neemt. Misschien wel zelfs diefstal. Het gaat in allebei de gevallen om de leugen van het niet afhankelijk zijn van God. En dan kun je diefstal ook wel wat breder trekken dan alleen diefstal van geld en goed. Ja, ook onze omgang met de schepping en onze omgang met elkaar en de omgang met ons lichaam en met onze tijd. Het kan allemaal een vorm van diefstal zijn. De leugen van de onafhankelijkheid. En dat leidt tot een loochenen van de Heer. Tot een zondige tegen de Heer, tot een aantasten van zijn naam. Bewaar mij daarvoor, o God. En voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Of iets anders vertaald, voed mij met het brood van het mij toegewezen deel. Agur belijdt dat de Heere in dit leven ons de dingen toewijst. Het toegewezen deel. De Heere bepaalt de grenzen van armoede en rijkdom. Agur vraagt de Heere om hem eenvoudig te voeden met zijn dagelijks brood. Geef ons heden, Heere, ons dagelijks brood. Gemeente, is dat onze beleving? Als je aan tafel zit, als je naar je werk toe gaat, dat je zegt, ja, dit heb ik van God. En dat je daarom ook ervoor bidt. Omdat je belijdt, ik ben van u afhankelijk. Dat is de kern van biddag. Heren, wij zijn zo totaal afhankelijk van u. In de natuur. En in de genade. Agurs gebed. Een voorbeeld voor ons. De gemeente, we hoeven niet origineel te zijn in onze gebeden. We mogen eenvoudig de woorden van de schrift bij God terugleggen. Nabidden. Niet alleen Agur gaf ons een voorbeeldgebed. Ook de Heer Jezus heeft dat gedaan. En als u opgelet hebt in de preek, dan hebt u gehoord dat gebed van Agur en dat gebed van de Heer Jezus eigenlijk heel erg op elkaar lijken. Meent u wat Agur nou niet kan, hè? Dat kan de Heer Jezus nou wel. Ons werkelijk afhankelijk maken van God. Zoals hij afhankelijk was van zijn vader. Ja, dat doet hij. Agur is een voorbeeld. Maar de Heer Jezus is meer. Hij is het die met zijn geest ook die afhankelijkheid in je hart werkt. Zodat je het leert bidden. Wat hij je voorbidt. Zodat je leert bidden met je hart. Gemeente, de Heer Jezus, die heeft nou dat gebed van Agur volmaakt in de praktijk gebracht. En ook op een biddag is hij de grote voorbidder die ons leert bidden. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de preek van het gebed des Heren, vers 5, gezang 5, vers 5. Geef heden ons dagelijks brood. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, wij danken u dat u ons afhankelijk wil maken van u. En daar hebt u uw middelen voor, Heere. En dan zijn het soms ook wel moeilijke wegen die we moeten gaan. Maar u wil daar wel in leren dat wij u nodig hebben. Soms geeft u ons ook heel veel dingen waar we van mogen genieten. En geef dat we ook daarin onze afhankelijkheid beseffen en beleiden. Want Heere, u bent de grote schepper van alle dingen. En alles wat wij hebben en krijgen is van u. Geef dat wij het ook weer voor u mogen gebruiken. in uw dienst. En heren, dan is het uw zegen die ons blij en rijk maakt. En geef ons die zegen, heren. Die zegen die is in uw Zoon. Hij heeft die zegen verdiend. Hij heeft daar duur voor betaald. Daar heeft zijn bloed voor gevloeid. En heren, wij danken u daarvoor. Dat hij ook die grote voorbidder is, ook op de biddag. Tot wie wij met onze schamele gebeden mogen gaan. Tot wie wij mogen komen. Hij die ons dat volmaakte gebed heeft leren bidden, heren. We danken u daarvoor dat wij ook dat van hem hebben ontvangen. Geef dat wij dat met ons hart leren bidden. Dat het werkelijk, Heere God, een gebed zal zijn wat ook voor ons leeft. En dan mogen we danken dat u ons ook al Ager gaf in het Oude Testament. En die man die had zoveel wijsheid. Maak ons ook wijs. Maak ons wijs tot zaligheid. Schenk ons die wijsheid voor de praktijk van het leven van iedere dag. Bij alles wat er op ons afkomt. Dan mogen we u de Heere danken en loven voor dit woord. Dan mogen we u de Heere danken voor wat u ons schonk en gaf. Vergeef het onze, zegen het uwe. Gaat u met ons mee hier vandaan. En geef zo, Heere, dat deze biddag ook een dag geweest is die ons dichter bij u bracht. Mag elke dag van ons leven dat zijn. En Heere wil zo werken met uw geest. Dat is uw zegen. Heere, wij danken u. En bidden u al deze dingen in de naam van uw Zoon. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 146, vers 3 en vers 4. Psalm 146, vers 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft. En ook het is de Heere, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, 3 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. Verheft uw hart tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.